Gemeente, vandaag wordt van u een extra gave gevraagd voor de buitenlandse zending. En volgende week zondag zal er een extra collecte zijn voor de verbouwing. Aanstaande zondagmorgen zal er in de morgendienst dus leesdienst worden gehouden. 'S avonds om 6 uur hoopt u dominee van de Sluis van Kerkwerven voor te gaan. En dan zal er ook in de middag een aangepaste kerkdienst zijn, waarin eveneens dominee van de Sluis zal voorgaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 1e en het 17e vers van Psalm 104. Psalm 104, vers 1 en 17. Waak op, mijn ziel, loof de oppermajesteit, en ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het evangelie vanmorgen uit het boek der Handelingen, het 2e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21, Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we Psalm 118, het 13e vers: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gods woord, onze tekst voor de prediking van morgen, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het tweede hoofdstuk van de Handelingen. En daarvan het derde vers, Handelingen 2, vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn heilig woord. We doen dankzegging voor zuster Vroeg in de Wei de Zout, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. En datzelfde geldt ook voor zuster Doornhein, die ook vanmorgen weer in de kerk mag wezen. We willen u, o Heren, ootmoedig danken dat gij ons hier samenbrengt en dat gij ons deze Pinksterdag doet beleven, deze gedenkdag. We zien terug vandaag op wat gij gedaan hebt, Heren, toen ge uw belofte vervulde. De belofte die ge uw discipelen nagelaten had: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. 10 dagen na uw hemelvaart bent u in de geest al teruggekeerd en u hebt de andere trooster gezonden, de Heilige Geest, van wie ge zelf gezegd hebt: en hij zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. En zo hebt u het waar gemaakt wat u hebt toegezegd, en het is gebleken, het is bewezen dat de Geest der genade is. Wat is dat op de eerste dag terstond bij zijn komst al heerlijk openbaar geworden. Dat hij de Geest der genade is, de Geest der levendmaking. De Geest die het uit Christus neemt om het zondaren te verkondigen. De Geest die toepast en deelachtig maakt. De Geest die dode zondaars levend maakt. Die met het geloof, met de waarachtige bekering begiftigt. De Geest die zondaren toebrengt tot de gemeente die zalig wordt. Heren, dat is daar in Jeruzalem terstond zo rijk en overvloedig gebleken. En deze dingen mogen we vandaag gedenken. We mogen eraan terugdenken, Heren, hoe gij dat toen oudtijds gedaan hebt. Maar dan behoeven we toch niet alleen te zien naar het verleden. Dan mogen wij, Heere, terugziende ook opzien. Opzien tot u en uw ootmoedig bidden dat u, aangezien gij toch dezelfde zijt, ook dezelfde dingen zou willen doen. En dat u door uw geest ook vandaag in uw kerk nog zou willen werken, hier en alom. En dat u de prediking van uw woord vandaag ook zo tot een rijke zegen zou willen stellen. En dat u er ook vandaag nog werk mee wilt doen, Heere, met uw eigen woord. Dat u er vandaag nog wilt verslaan in het hart, zoals dat op de Pinksterdag geschiedde. Dat er vandaag nog toegevoegd mogen worden tot de gemeente die zalig wordt. Dat er vandaag nog gevonden mogen worden die het woord gaarne aannemen. Dat er vandaag nog vruchten mogen zichtbaar worden. Dat de specerijen mogen uitvloeien. Heere, gij zijt toch dezelfde. Uw arm is toch niet verkort. En u hebt de Heilige Geest toch ook niet teruggenomen in de hemel. U hebt toch uw belofte waargemaakt, ook vandaag nog. Hij zal bij u blijven. Heere, mogen we daar wat van ondervinden. Wij hebben er geen recht op. Als het van ons moest komen, dan was het een verloren zaak. Want wij hebben zo menigmaal verzuimd te doen wat gij menigmaal gedaan waar gij voor waarschuwt. U waarschuwt in uw woord uw kerk niet voor niets, blust de geest niet uit. Wat moet uw kerk, wat moet ook elk die u vreest het belijden, zo menigmaal aan dat kwaad schuldig te staan. De geest uitgeblust door onze slordige levenswandel. Doordat we zonde aan de hand hielden. Doordat we onszelf zochten en niet uw eer bedoelden. Dat we vleeselijk waren en niet geestelijk. Ach, Heere, wat zal ieder die zijn eigen hart enigermate kent het moeten toestemmen in het licht van uw heilige woord en heilige wet. Dat er zoveel is dat niet bestaan kan, waardoor de geest werd tegengestaan en uitgeblust en bedroefd. Ach, Heere, dan als het van ons moest komen, dan zou het nooit kunnen, dan was het een verloren zaak. Want wij zijn mensen die het altijd weer verderven. Maar gij hebt op de Pinksterdag uw geest ook niet gezonden vanwege verdienstelijkheid aan de kant van de 120. Ook al hadden ze inderdaad veel wat goed was, ook al was er in hun leven, in het midden van hun kring veel gevonden wat u de Heere kon behagen. Als er staat geschreven dat ze eendrachtig bijeen waren en volharden in bidden en smeken. En wat een goed getuigenis is dat van in zichzelf zondige mensen. En aan de andere kant, Heere, toen de geest kwam, toen heeft ook niemand van hen kunnen zeggen en niemand van hen heeft het gezegd. Dat hebben wij met ons bidden bewerkt. Het blijft uw soevereine gave. Het blijft uw goddelijk werk. Zoals het toen was, Heere, zo ook nu. En vanwege verdiensten en waardigheid kunt u het niet doen. Hebt u het ook nooit gedaan. Daarom wij bidden van u, doe het dan ook vandaag nog. Uit soevereine genade en uit vrije ontferming. En wil ons zo gedenken in uw rijke gunst. We smeken u dat u dan een iegelijk van ons gedenken wilt. Pinksterfeest laat ons immers ook zien dat het op een iegelijk van hen zat. En zo hebben we het ook persoonlijk nodig, Heere, sla niemand over. Maar wilt gij ons allen bezoeken, ouden en jongen, klein en groot, wie we ook zijn, hoe onze levensweg ook is, wat onze aardse en uiterlijke omstandigheden zijn, Heere, sla ons in geestelijk opzicht niet over, maar gedenk ons in uw genade. En dan bidden wij voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, Heere, onze zieken. En wij smeken dat gij hen ook voor uw rekening wilt nemen. Voor allen die niet naar de kerk kunnen, wilt u ze allen gedenken, Heere, zoals u alleen dat kunt. We erkennen ook uw naam voor de goedheid aan een tweetal zusters gegeven die geruime tijd niet in de kerk konden komen vanwege ziekte. Ze waren wat dat betreft verhinderd om op te gaan naar uw woning, maar vanmorgen mogen ze er zijn. Heere, wilt gij hen bijzonder een gezegende kerkgang geven en hen doen ervaren oprechte dankbaarheid voor ondervonden uitreddingen en voor weldaden nog aan hen bewezen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. We dragen vandaag bijzonder ook het zendingswerk aan u op. Als de geest komt, dan komt hij om te werken over de ganse aarde. Dan wordt ook de middelmuur des afscheidsels gebroken. En dan gaat het evangelie uit tot aan de einden der aarde. Heere, zo bidden wij dat gij vandaag en dat gij ook in de tijd waarin wij leven met uw rijke zegen de verkondiging van het evangelie onder de heidenen wilt bekronen. Opdat er ook onder die volkeren en onder die stammen die van u niet weten toch gevonden mogen worden die naar u leren vragen. Dat degenen die verre zijn nabij mogen komen door het bloed des kruises. Zegen gij dan degene die in de dienst van het evangelie zijn uitgegaan naar verre landen en afgelegen streken en die zich veel moeten ontzeggen van allerlei gerief en gemak dat wij mogen hebben. Wilt u ze zegenen, Heere, door hen ook vrucht op hun arbeid te laten zien en hen zo uw gunst te doen ervaren. Geef hen moed en krachten, ook als het soms moeilijk kan wezen. Maar bovenal, Heere, trek er nog velen uit de duisternis en wil ze nog toebrengen. Toebrengen om zo te wandelen in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Heere, vergeef onze zonden en neem alles weg uit ons leven wat ons van u vervreemdt en van u gescheiden houdt. Verzoen onze schuld en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 51, het 7e en het 8e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. En Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. 7 en 8 van Psalm 51. Hoe het allemaal toegegaan is op de Pinksterdag bij de komst van de Heilige Geest wordt ons in het tweede hoofdstuk van het Boek der Handelingen uitvoerig beschreven. Van de wachtende kerk, ze waren allen bijeen, eendrachtig bijeen, en wat ze daar deden, dat staat al in het voorafgaande hoofdstuk. Ze waren daar bijeen om te bidden en te smeken, en in het bidden en smeken te volharden. Ze hadden immers een belofte gekregen. De Heere had hen gezegd dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. De Heilige Geest was toegezegd. En op grond van die beloften hebben ze de Heere aangelopen en zijn ze voortdurend met elkaar en persoonlijk gegaan in de weg van het gebed. En toen werd de dag van het Pinksterfeest vervuld. Er waren er heel wat bijeen daar in Jeruzalem, mensen die gekomen waren van allerlei hoeken en uiteinden van deze wereld om in Jeruzalem het Pinksterfeest te vieren. Dat grote feest dat ook door de Joden gekend werd, het Wekenfeest. En zodoende was Jeruzalem vol, ook met buitenlanders, met Joden die in het buitenland woonden, die de gelegenheid gezocht hadden om nu op te gaan naar Gods huis in de heilige stad. En toen geschiedde daar dat geluid als van die geweldige gedreven wind, en toen werden door die stem, zoals dat geluid genoemd werd, de mensen samengedreven. En ze kwamen tot die plaats waar dat geluid het sterkste was, dat huis waar die discipelen van de Heere bijeen waren, en zo heeft de Heere door zelf zijn stem te verheffen in de straten van Jeruzalem de mensen gelokt naar het evangelie. En toen is daar het evangelie verkondigd, aanvankelijk door allen, omdat ze allen vervuld werden met de Geest en begonnen te spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken, de grote werken Gods, en daarna met name door de apostel Petrus, die vervuld werd met de Heilige Geest en die door de Heere gebruikt werd om aan die Joden en Jodengenoten de Christus te verkondigen. En dat heeft resultaat gehad, daar heeft de Heere zegen op gegeven. De prediking sloeg aan, de prediking sloeg in, en het woord werd een kracht tot zaligheid. Er kwamen er tot waarachtig geloof. Er gingen er vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? Het hoofdstuk, het tweede hoofdstuk van de Handelingen eindigt met ons te vertellen dat de Heere dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werd. Dagelijks werden er aan de aanvankelijk 3000 toegevoegd, zodat de gemeente groeide, zodat er steeds weer levende stenen werden ingevoegd in de bouw van het geestelijke huis. Nou, zo wordt het ons verteld in de Handelingen. De Geest komt en de Geest gaat werken en de kerk wordt vergaderd. Zondaren worden zalig, mensen krijgen deel aan het heil van Christus. Dat is het in het kort samengevat. Er zijn in Handelingen 2, is er niet alleen de grote lijn die ik u zo even aangaf, maar in Handelingen 2 zijn ook de kleine details, de onderdelen, die ook allemaal betekenis hebben. Daar is bijvoorbeeld het onderdeel van die tekenen, die er direct zijn als de Heilige Geest komt. 2 tekenen. Het geluid als van een geweldige gedreven wind die het huis vervulde waar ze zaten, en de verdeelde tongen als van vuur, dat zat op een iegelijk van hen. Dat geluid als van die geweldige gedreven wind is een aanduiding van de Geest. Geest en wind zijn zowel in het Grieks als in het Hebreeuws dezelfde woorden. Als de Geest komt, dan waait de wind. Want de Geest blaast waarheen hij wil. De geest werkt als de wind, noordenwind, kom, zuidenwind, kom, doorwaai mijn hof, zo bidt de bruid in het Hooglied. Het gebed om de geest. En in de vallei van de dorre doodsbeenderen waait de geest. En ze worden levend, die skeletten, die doden, die daar in die vallei liggen. Zoals de wind werkt, zo werkt de geest. En als de geest komt en de Heere er de teken van de wind bij geeft, dan is dat een aanduiding van de werkzaamheden van de wind, van de geest. En hetzelfde geldt van dat tweede teken. Geest is ook de geest van het vuur. En vandaar dat bij zijn komst er gezien worden verdeelde tongen als van vuur. We willen met name op dat tweede teken gaan letten. Ik heb al eens eerder, ik weet niet hoeveel jaar geleden, met u op het eerste teken gelet. We gaan nu stilstaan bij het tweede teken. Geest manifesteert zich in de verdeelde tongen als van vuur. Wat is dat dan in de schrift? Vuur. Wat bedoelt de Heere met vuur? Wel, u moet in de eerste plaats bedenken dat als de Heere ergens komt, als de Heere zich openbaart, dat heel vaak gepaard gaat met vuur. Ik denk om een paar voorbeelden uit de schrift te noemen aan Gods verschijning aan Abraham in Genesis 15. Als Abraham die dieren heeft moeten slachten en als hij de stukken heeft gescheiden, zodat er dat bloedpad tussen de stukken van de offerdieren is ontstaan. En dan komt de Heere en dan gaat de Heere tussen de stukken door als een vurige oven. In dat teken van een vurige oven gaat de Heere tussen de stukken door. Als God verschijnt, dan is er sprake van vuur. En wat denkt u van die geschiedenis van de roeping van Mozes? Mozes is bezig met de schapen van zijn schoonvader Jethro te weiden in de buurt van de Sinaï. En dan ziet hij daar dat wonderlijke teken. Dan staat daar een braambos in brand. Maar hoe goed als Mozes goed kijkt, dan ziet hij dat die braambos in brand staat, maar niet verteert. Oh, dat er zo'n braamstruik in brand vloog vanwege de hitte van de zon. Die dingen waren vaak zo droog als wat. Dat was geen wonder, die brand. Maar dit was ook zo weer uitgebrand, dat was zo voorbij. Dat had Mozes wel meer dan eens gezien. Maar nu ziet hij die braamstruik branden en niet verteren. Dat vuur blijft maar branden. En daar gaat aantrekkingskracht van uit. En Mozes gaat dat wonderlijke gezicht bezien van nabij. En dan klinkt daar plotseling uit die brand van die braamstruik een stem. Mozes, Mozes, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. God is in die brandende braamstruik. En dat is tegelijkertijd het geheim dat hij wel brandt, maar niet verteert. Maar Gods komst wordt opnieuw gemanifesteerd in vuur. En wat denkt u van de geschiedenis van Elia op de berg Karmel, als daar dat geding is tussen hem en de profeten van Baal. En als beslist zal moeten worden over de vraag wie God in Israël is. De Baal of de Heere, de afspraak wordt gemaakt, dat ze allebei een altaar zullen bouwen, Elia en de Baalspriesters. Dat ze een dier zullen slachten en op het altaar zullen leggen, maar ze zullen er geen vuur aanleggen. De Baalspriesters krijgen de eerste gelegenheid om tot Baal te bidden of hij vuur uit de hemel geven wil. Maar het blijft stil, er is geen stem, er is geen opmerking. En dan is het Elia's beurt om te bidden tot de God des hemels. Heere, antwoord mij, Heere, antwoord mij. En er viel vuur uit de hemel en verteerde dat offer en dat altaar en de stenen en het stof. En het lekte ook het water op dat overvloedig over dat altaar was uitgegoten. God openbaart zich in vuur. Onze God is een verterend vuur. Wel nu, denk daar maar aan als het op het Pinksterfeest gaat om de komst van de Heilige Geest die vergezeld wordt met het vuurteken, de verdeelde tongen als van vuur die op een ieder van hen zaten. Opnieuw een bewijs van de aanwezigheid Gods. Wat wil de Heer daarmee zeggen? Wat is de bedoeling, de sprake die van vuur uitgaat? Wat werkt het vuur? Twee dingen, twee aspecten. In de eerste plaats, vuur geeft licht. In de tweede plaats, vuur verteert. Vuur geeft licht. Door het vuur wordt de duisternis verdreven. We hebben nu kunstlicht, dat kende men vroeger niet. Alle licht dat men vroeger kende was afkomstig of van de hemellichamen, maar in de duisternis van de nacht was elk licht afkomstig van vuur dat men aangestoken had. Wel nu, dat is ook de werking van de Heilige Geest. Hij verlicht. En is dat niet nodig? Wat zijn wij voor mensen en wat voor wereld leven wij? We zijn mensen waarvan de schrift zelf zegt, verduisterd in het verstand. We kennen God niet en we kennen onszelf niet en we kennen de zonde niet en we kennen de wet Gods niet en we kennen Christus niet en we kennen de weg der ontkoming niet. En al die wezenlijke dingen, want dat zijn geen bijkomstigheden. Maar die wezenlijke dingen, die kennen we niet, daar weten we niets van. En als het evangelie komt dat ons van deze dingen spreekt, van God en van de mens die zondaar geworden is en van de wet van God die gehoorzaamheid eist en van Christus die een verzoening is voor de zonden van zijn volk en van het bloed van Christus waarmee de zonde bedekt kan worden en van de hemel die het deel zal zijn van de Godvrezende en van de hel waar alle goddelozen zullen verzinken. Als het evangelie komt en ons van deze wezenlijke dingen spreekt, dan is dat evangelie voor ons bedekt. Dan wordt het ons gepredikt en dan wordt het ons voorgesteld en nog begrijpen we het niet. Dan mag het ons verkondigd worden in alle ernst en dan mag het gebracht worden met een ontzaglijke klem. En dan mag ons geweten worden geprikt, maar we blijven in de duisternis. En er is geen mens die de duisternis verdrijven kan en die zichzelf zaligmakende kennis van de genade Gods kan geven. Er is geen mens die het een ander schenken kan. Alleen God kan in die duisternis licht geven. En dat is de bedoeling van de komst van de Heilige Geest. Dat komt de Heilige Geest doen. In de duisternis van het zondaarshart licht laten schijnen. In het midden van een duistere wereld licht laten schijnen. Hij komt als de geest van het licht. Vandaar het vuur bij zijn komst. De Heilige Geest komt doen wat nodig is, wat absoluut nodig is, wat onmisbaar is. De Heilige Geest komt doen dat werk dat als het er niet is, ten gevolge heeft dat alle mensen in de duisternis blijven. En wat is dan het effect als de Geest komt? Wat is dan het effect als hij gaat schijnen in de duisternis? Nu, dan gaat een mens dingen zien die hij nog nooit gezien heeft. Dan gaat hij de werkelijkheid ontdekken van zijn verloren bestaan. Dat wist hij niet. Oh, theoretisch wel, verstandelijk wel, maar dat raakte hem toen niet. Al stemt hij de waarheid 100% toe en al is hij er helemaal mee eens dat de mens een verloren zondaar is en dat hij op weg is naar het eeuwig verderf, zolang we dat alleen maar met ons verstand beamen en toestemmen, zijn we er nog niet echt van overtuigd dat dit de werkelijkheid is. O, een mens kan rechtzinnig zijn tot en met en toch nog geestelijk blind. Een mens kan de waarheid voor 100% onderschrijven en toch duisternis zijn. Maar als de geest gaat werken, dan wordt wat we tot nog toe beleden hebben werkelijkheid. Benauwende werkelijkheid. Beangstigende werkelijkheid. Dan gaan we er erg in krijgen wat het inhoudt. Om een verloren mens te zijn, om zondaar te zijn, om straks voor de rechter te moeten verschijnen en voor de rechter niet te kunnen bestaan, want die rechter eist van ons dat we gerechtigheid bezitten en die hebben we niet. En dan gaat een mens toestemmen wat hij met zijn mond al lang beleden heeft, maar waar hij toen eigenlijk geen zicht op had en geen erg in had. Maar nu gaat hij het beleden, nu gaat hij het erkennen, nu gaat hij het toestemmen dat er bekering nodig is. En wat hij vroeger toestemde, waar hij verstandelijk misschien ook wel om vroeg, dat gaat hij nu met zijn hart bidden, dat gaat hij van de Heere afsmeken. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. De geest licht gaat geven, dan gaat hij licht laten vallen over wie de mens zelf is, over wie God is, in zijn heilig recht, in zijn gerechtigheid, over wie God is in allerlei deugden. Dan gaat de Heilige Geest ook licht laten vallen op hem die in het evangelie voorgesteld wordt als de borg en middelaar van zondaren. Oh ja, die naam kenden we ook. Als we erbij opgevoed zijn bij het evangelie en als we gehoord hebben wellicht van onze kindse dagen af van de Heere Jezus en van zijn wonderen en van zijn tekenen en van zijn prediking en van zijn zondaarsliefde en van de genade die hij bewezen heeft, dan weten we er wel wat van. Maar nochtans, hij zelf is ons onbekend. Hem hebben we niet ontmoet. Zijn naam kennen we, maar hij heeft nog nooit tot onze ziel gesproken. En wij hebben nog nooit echt en waarachtig de toevlucht tot hem genomen. En als ons in het evangelie wordt voorgesteld dat in hem de weg ontsloten is, waarlangs een zondaar terug kan komen tot die God tegen wie hij gezondigd heeft, dan gaat door het werk van de Heilige Geest ook over die weg, over die ontsloten deur licht vallen. En dan wordt de mens getrokken, onweerstaanbaar getrokken tot hem die het evangelie ons voorstelt als een gewillige borg en zaligmaker. Kortom, de mens gaat door het licht van de geest dingen zien die hij nog nooit gezien heeft. Dingen die in het duister lagen, dingen waar hij blind voor was. De ware aard van de zonde wordt gekend met de heilloze vruchten van de zonde en de pijnlijke en godonterende gevolgen van de zonde. De mens gaat er erg in krijgen als Gods geest zijn oog verlicht. De rechtmatigheid van de eisen Gods in zijn heilige wet, de mens gaat er erg in krijgen en oog voor krijgen als de geest het licht doet opgaan. De waardigheid van de Heere om door al zijn schepselen gediend en verheerlijkt te worden. Een mens door het verlichtend werk van de Heilige Geest gaat ook dat zien. De onmisbaarheid van een borg voor onze schuld. De gepastheid van de Heere Jezus, die de enige is die in onze nood uitkomst kan geven. Kortom, alles, alles wat de mens nodig heeft om zaligmakende kennis te ontvangen, dat wordt stap voor stap en geleidelijk door het verlichtend werk van de Heilige Geest gegeven. Er lag een wolk, een nevel, een schaduw overheen, maar de dingen worden in het licht geplaatst. En zo wordt alles anders. Zo wordt ook in de beleving alles anders. Waar we vroeger geen zin in hadden, krijgen we wel zin in. Wat ons vroeger een last was, wordt ons nu een lust en omgekeerd. Dat is het gevolg van het verlichtend werk van de Heilige Geest. Maar dan ook het tweede. Vuur verbrandt. En dat is ook duidelijk het werk van de Heilige Geest. Hij wordt in Jesaja 4 genoemd de geest der uitbranding. En u kent ook wel dat beeld dat nogal eens voorkomt in de Bijbel, waarbij de Heere vergeleken wordt als een goudsmid. Die het goud, het edele metaal, in de smeltkroes werpt, zodat het daar verhit wordt, maar met de bedoeling dat het gezuiverd zal worden. En dat al de onzuivere bestanddelen die er niet bij horen, die er eigenlijk vreemd aan zijn, zullen verdwijnen. Ik denk ook aan het beeld dat de Heere Jezus gebruikt in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. De ranken worden gereinigd. Wel nu, dat alles is werk van de Heilige Geest, de geest der uitbranding. De geest die als het vuur werkt. En die alles wat niet heilig is en alles wat niet overeenstemt met God en met de dienst van de Heere. Die alles wat zondig is en wat onrein is, wat smetten geeft, wat verdorven is, wegwerkt. Die vernieuwend, die heiligend ingaat in het leven van mensen. Als de geest komt, dan laat hij zonden zien. Dat is een verlichtend werk. Maar dan gaat hij ook tegen de zonde de strijd aanbinden. Dat is een reinigend werk. Dan gaat hij het oog openen, zodat wij gaan ontdekken wat het betekent om zondaar te zijn. Zodat we schuld gaan beleiden. Dat is een verlichtend werk. Maar dan gaat hij ook de liefde tot de zonde wegnemen. En dan gaat hij haat in het hart leggen tegen de zonde. Zodat de mens van de zonde gaat vlieden. Dat is zijn reinigend werk. En dan gaat hij juist die verdorvenheden gebruiken om een mens uit te drijven tot de Heere. De Bijbel noemt dat het afsterven van de oude mens. Niet dat dat altijd zo makkelijk gaat, oh nee. Dat is, als ik het zo eens zeggen mag, dat is voor het goud ook geen gemakkelijke weg om in de smeltkroes geworpen te worden. En om daar verhit te worden. En om zo gereinigd en gezuiverd te worden. Nee, als de geest der uitbranding gaat werken in het leven van een mensenkind, dan kunt u ervan op aan dat dat ook pijn gaat veroorzaken. Dat brengt een kruis mee. Dat wordt een weg van beproeving. Dat wordt een weg van kastijding. Dat wordt een weg waarin we wel eens denken dat we in alle dingen de Heere tegen hebben. Dat wordt de weg van Hebreeën 12. Hij kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Dat wordt de weg waarin de kastijdingen ondervonden worden. Allemaal met de bedoeling omdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Dan leert een mens wenen over de zonde. Zo bedoelt de Heer het ook als hij in Jeremia 31 zegt: ik zal ze voeren met geween en met smeking zal ik ze leiden. En dat gaat het leven lang door. Omdat dat vernieuwende, dat wegbrandende, dat uitzuiverende werk van de Heilige Geest het leven lang doorgaat. En waarom gaat het leven lang door? Omdat er ons leven lang zonde in ons overgebleven is. En die kan niet bestaan. Als de geest zijn intrek neemt in het hart van een zondaar, dan kan de geest geen vrede hebben in het samenwonen met de ongerechtigheid. Dan kunnen in datzelfde hart niet in vrede met elkaar leven de Heilige Geest en de onreine geesten. dan is er een strijd die gaat ontstaan tussen geest en vlees. En dan moet dat vlees ten onder gebracht worden. Het vlees met zijn begeerlijkheden moet gekruisigd worden. En u hoort het al wel in het woord gekruisigd. Daar zit ook weer de pijn in. En de smart. Ik zal ze voeren met geween. Zo werkt de geest. Omdat hij de zondaar die hij wederbaart en verlicht ook aan de heiligheid van Christus deel wil geven. Zo werkt de geest als de geest der uitbranding, die wegbrandt alles wat onheilig is, omdat hij de zondaar in wiens hart hij intrek genomen heeft, ook Christus gelijkvormig wil laten zijn, naar zijn beeld herschapen. En u ziet deze dingen, deze activiteiten van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Ik duidde u zo pas aan het begin van de preek de grote lijn aan. We zagen ook even op de vrucht van de preek van Petrus. Toen waren er die verslagen werden in het hart. Toen kwam er waarachtige bekering. Toen kwam er waarachtig geloof. Nou, daar ziet u toch de twee elementen van dit werk van de Geest. Door middel van de Heilige Geest werd hun oog geopend, hun verstand verlicht. Ze gingen dingen zien die ze nog nooit gezien hadden. Neem alleen dat ene aspect uit het slot van de preek van Petrus toen het over de Heere Jezus ging. En toen Petrus zei, deze Jezus die gij gedood hebt. En toen werden ze verslagen in het hart. Toen Petrus hen wees op hun zonde en hun ongerechtigheid, bedreven in het uitwerpen van Christus, in het niet geloven van Christus, daar hadden ze nooit zonde in gezien. Nu werd het tot zonde. Nu klaagde het hen aan. Hoe kwam dat? Omdat de geest als de geest van het licht hen in de duisternis van hun verstand liet zien wat ze gedaan hadden, hoe hun hart op tot God tegenover de Heere stond. En zo heeft de geest hem meer laten zien. En dat is het verlichtend werk. Maar de geest heeft tegelijk ook als de geest der uitbranding gewerkt. Ze werden verslagen in het hart. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Ze kwamen tot waarachtige bekering. Ze lieten hun zondig leven achter zich. Ze deden afstand van hun zonden en ongerechtigheden. Er was inderdaad waarachtige bekering, omdat de geest als de geest van het vuur ging branden in hun ziel. En omdat die geest ging wegbranden wat met God en met zijn heiligheid niet overeen kan stemmen. En gemeente, zou de geest veranderd zijn? Nee, de Heere heeft tekenen gegeven bij de komst van de geest om aan te duiden hoe zijn werk alle eeuwen door zal zijn. We kunnen het niet redden op dit gebied althans met kunstlicht, met licht dat wij ontsteken. We zullen nooit waarachtige kennis van God en van zijn wegen hebben, zonder dat de Heilige Geest ons verlicht. En we zullen nooit gereinigd worden van het kwaad en gereinigd en geheiligd als de geest zijn werk niet doet. En daarom komt de vraag op de Pinksterdag naar ons toe. Hoe is het met dat werk van de geest in ons leven? Zijn we er vreemd aan? Kennen we het niet? Weten we niet wat dat is? Met al de rechtzinnigheid die we hebben en met al de waarheid die we beleiden, zijn we toch nog vreemdelingen van dat werk, van dat dubbele werk, van dat verlichtende en dat wegbrandende werk van de geest. Hebben we nog vrede met de zonde, omdat we eigenlijk de zonde ook niet kennen in haar ware aard? Leven we nog zonder God en zonder Christus en kunnen we dat nog rustig en ongestoord doen? Beste bewijs dat we altijd nog in de duisternis verkeren. Beseft u dat u de geest nodig hebt? Wat komen we doen in de kerk op Pinksteren? Gedenken dat de geest is uitgestort. Ja, maar besef dan dat u hem net zo min kunt missen als dat ze hem in de tijd van Handelingen 2 konden missen. Besef dan dat het voor ons allemaal zo nodig is om de geest te ontvangen. Want zonder de geest is er duisternis en duisternis alleen. Zonder de geest eindigen we in de buitenste duisternis. Zie toch de noodzaak van dit werk en roep de Heere aan. Zoek uw beeld in die wachtende kerk die smeekte en die bad en die niet afliet, totdat de Heere zijn belofte vervulde. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Maar zie niet alleen de noodzaak van het werk van de geest, zie ook de schoonheid ervan. Want de geest bedoelt dit alles om een zondaar zalig te maken. Als hij het verstand verlicht en de ogen opent, dan bedoelt hij dat om de zondaar zalig te maken. Als hij de zonde gaat wegbranden in het leven, hoe pijnlijk het ook is, dan bedoelt hij dat om de zondaar zalig te maken. En dan zijn er nog twee dingen, gemeente, in onze tekst. Als wij letten op dat werk van de Heilige Geest, is een dubbele functie, verlichtend en zuiverend. Dan moet u er eens op letten dat de tekst zegt, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Daar mogen we ook niet overheen lezen. Het zat op een iegelijk van hen. Er waren 120 mensen bijeen. Daar waren Petrus, Jacobus en Johannes. Nou, dat waren de drie meest intieme discipelen van de Heere Jezus. Die waren met hem meegegaan op de berg der verheerlijkingen. Die hadden zijn heerlijkheid aanschouwd op die berg. Weet u, de andere discipelen mochten zover niet mee. Maar Petrus en Jacobus en Johannes wel. En deze drie mochten met de Heere Jezus ook mee in het huis van Jairus. Toen daar dat kind, dat dochtertje gestorven was. De andere discipelen bleven buiten. Maar deze drie intiemste discipelen mochten ook mee. En mochten er getuigen van zijn toen de Heere daar zei, Talita kumi. En dat dochtertje rees overeind en ze zat en ze leefde. En deze drie waren er ook bij toen de Heere Gethsemane inging. Bij de ingang liet hij de 8 achter. Maar verder ging hij met deze drie, die dichter bij hem mochten zijn, toen hij in zijn diepste worstelingen met God worstelde en smeekte of de drinkbeker van hem kon voorbijgaan. Nou, deze drie zijn er ook bij op de Pinksterdag. Maar niet alleen zij ontvangen die verdeelde tongen als van vuur. Niet alleen zij ontvangen de Heilige Geest. Niet alleen deze drie bijzonder bevoorrechte discipelen krijgen deel aan de beloofde geest. Ook die andere 8, die niet zo vooraan gingen. Die niet zo meetelden, van wie de schrift ons in vele opzichten ook veel minder vertelt, die veel meer in de schaduw bleven staan, van wie veel minder bekend is, die misschien ook veel minder gedaan hebben of hebben kunnen doen in dienst van het Koninkrijk der Hemelen. Zij kregen ook zo'n tong als van vuur op hun hoofd. En dan zijn we er nog niet. Want dan zijn daar nog een aantal mensen die we helemaal niet zo goed kennen. Of die we helemaal niet kennen. Dan zijn daar al met al 120 personen, waarvan het grootste deel ons bij name onbekend is. En van het grootste deel zegt de Heilige Schrift helemaal niets. Wie ze waren, waar ze vandaan kwamen, wat ze gedaan hebben, wat ze betekend hebben voor de Heere en voor zijn dienst, het is ons volslagen onbekend gebleven. Maar zij kregen wel deel aan de geest. En ten teken daarvan zat er ook op hun hoofd zo'n verdeelde tong als van vuur. En het waren niet alleen de mannen die erin deelden, het waren ook de vrouwen die erin deelden. Want Handelingen 1 laat ons zien dat ook onder dat gezelschap een aantal discipelinnen van de Heere Jezus waren. Onder andere Maria, de moeder van Jezus. En er waren ook de broeders van de Heere Jezus bij. die tot nog toe altijd afwijzend gestaan hadden tegenover de boodschap van Jezus, die niet geloofd hadden, zo staat het in Johannes 7, ook zijn broeders geloofden niet in hem. Maar nu zijn ze tot verandering gekomen, nu zijn ze er wel bij en ook zij, die zo lang afwijzend tegenover het evangelie hebben gestaan, ze kregen de Heilige Geest. Het zat op een iegelijk van hen. Ziet u dat geen mens erbuiten kan? Dat geen mens het missen kan? De groten en de kleinen, de vooraanstaanden en de achteraankomenden, de eersten en de laatsten, Petrus en de onbekenden van wie het evangelie ons niet zegt, de mannen en de vrouwen, ze kregen er allen deel aan. Want als ze er buiten gestaan hadden, dan waren ze omgekomen. O, toen bleven de verschillen bestaan. Johannes werd niet gelijk aan Thomas en Thomas werd niet gelijk aan Johannes. Petrus en Jacobus dachten in alle dingen ook niet gelijk. En ze hadden niet een gelijk karakter. Ze hadden niet gelijke belevingen en bevindingen en hun weg was toch weer verschillend. Maar wel kregen ze stuk voor stuk deel aan de geest. Want niemand van hen kan erbuiten. Als het erop aankomt, heeft elk mens dezelfde noden. Als het erop aankomt, dan is elk mens verloren schepsel die alleen door Gods genade gered kan worden. Hoe bevoorrecht hij overigens ook mag wezen. Als het erop aankomt, is elk mens blind en verduisterd in het verstand. Hoeveel verstandelijke kennis hij ook mag hebben. Als het erop aankomt, is elk mens een arme, ellendige stumper met een verdorven hart en een vuile bron van wanbedrijven. En niemand is in staat om uit zichzelf heilig voor God te leven. En zo zat het op een iegelijk van hen, omdat de Heere mensen persoonlijk zalig maakt. Omdat de Heere een persoonlijke ontmoeting geeft. En persoonlijke bediening geeft. Nee, Petrus werd niet zalig omdat Andreas zalig was. En Andreas kreeg de geest niet omdat de Heere hem ook aan Petrus gegeven had. En Jacobus en Johannes deelden er niet in omdat de een of de ander erin deelde. Je wordt niet zalig omdat je een godvrezende moeder hebt. Je krijgt de Heilige Geest niet omdat je een godvrezende vader hebt. De Heere geeft het aan ieder persoonlijk. En zo wordt het ook ondervonden. Zo wordt het beleefd. Zo werkt de Heer. Als hij werkt, ach, dan kun je met 40, 50, 60 man of met 400 of 500 of 600 mensen in één gebouw zitten. Onder één preek zitten. Maar dan wordt het beluisterd alsof je de enige was in de kerk. En dan zijn er anderen die misschien ook van dat woord onderwijzing ontvangen. Maar je luistert voor jezelf. En als je in de worsteling bent met je eigen nood en je eigen schuld, je bidt voor jezelf. Een mens gelooft voor zichzelf. Een mens gaat zelf alleen door de enge poort. En zo maakt de Heere zondaren zalig. Zo. Het zat op een iegelijk van hem. En daarom is altijd weer de vraag een persoonlijke vraag. Gemeente, zit het ook op u? Zit het ook op u? En dan noemt de Heere uw naam. En dan spreekt de Heere u persoonlijk aan. Hebt u er deel aan? Kwam de geest in uw hart? Werd uw verstand verlicht? Ging uw oog open? Werden de zonden u tot een last? Kreeg u de Heere Jezus nodig? Leerde u vluchten tot dat kruis? Leerde u schuilen achter dat bloed? Werd het een persoonlijke zaak? Of praten we nog in het algemeen? En dan nog dit. Van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Nou, dat woord in onze vertaling dan weliswaar niet, maar in het Grieks wel. Dat woord komt nogal eens een keertje terug in Handelingen 2. Het woord tongen. het gezien, verdeelde tongen als van vuur. En ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere tongen, hetzelfde woord, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Er is verband tussen de vuurtong en de tong waarmee ze spreken. Handelingen 2 is het hoofdstuk van de gave van de Geest die verlicht en de Geest die verbrandt, maar het is tegelijk het hoofdstuk van de Geest die sprekend maakt. Niet waar, wat gebeurt er? Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Lees ze dan nog eens een keer achter elkaar, vers 3 en vers 4. De verdeelde tongen als van vuur die van hen gezien werden en die op een iegelijk van hen zaten. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere tongen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan lezen we verder en dan komen we daar bij die vraag van de verwondering van de scharen die zeggen: we horen hen in onze taal in welke wij geboren zijn. En ze ontzetten zich en werden twijfelmoedig zeggende: wat wil toch dit zijn? Want ze horen hen allen in hun eigen taal de grote werken Gods spreken. En dan verder, en Petrus staande met de elven, zeide, verhief zijn stem en sprak tot hen. Het is het feest van het spreken. En wat wordt er gesproken? De grote werken Gods. Nou, dat gebeurt er als de Geest komt. Als de Geest komt om te verlichten, als de Geest komt om weg te branden en te reinigen. Gemeente, dan is een van de vruchten daarvan ook dat de Geest sprekend maakt, getuigenis gaat laten geven. Dat doet de een anders dan de ander. Daar is de Schrift ook vol van. Als de Heere door zijn Geest werkt en als de Heere een mens sprekend maakt, dan zal bij de ene geloofsbelijdenis zijn en bij de andere een lofprijzing en bij een derde een hartelijk gebed. Dan zegt Thomas: mijn Heere en mijn God. En dan zegt Maria: mijn ziel maakt groot de Heer. En dan zegt de ander: o God, wees mij de zondaar genadig. De mens gaat spreken. Tot God, over God. Hij gaat spreken. Want hij heeft belang gekregen bij de grote werken Gods. Wat God doet. Wat God werkt. En wat ligt er dan aan ontzaglijke verandering? Denk nog even aan het woordje tong. Wat doen wij met onze tong? Leest u eens even mee in Jacobus 3. Daar hebt u het gebruik van de tong in het leven van de zondaar. Zij het niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel ze zo groot zijn en door harde winden gedreven, ze worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurder wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie, een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. En dan komt het, de tong is ook een vuur. Verdeelde tongen als van vuur, het blijft in dezelfde beeldspraak. De tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Al zo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Zo staat het er met de tong voor. Jacobus zegt: maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Deze dingen zouden ook toegepast kunnen worden op het gebruik dat wij met onze tong maken. Heel concreet, een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Morgen zongen we de lof des Heren, Psalm 104. En na de kerkdienst spreken we kwaad van een ander. Uit dezelfde mond, met dezelfde tong. De tong kan geen mens stemmen, nee, geen mens. Geen mens. Met die tong heeft Petrus zijn meester verloochend, met vloeken en eedzwering. Ik ken die mens niet. Met die tong heeft Thomas zijn ongeloofstaal gesproken. Met die tong heeft Matthäus in zijn eertijds zijn medeburgers in Capernaum bedrogen en afgezet. Maar als de geest komt, oh, die tong is door geen mens te temmen, maar als de geest komt, dan gaat de geest tong temmen. En dan gaat de geest ook de tong gebruiken en inschakelen in zijn dienst. En dan wordt de tong gebruikt om de grote werken Gods te verkondigen. En dat wordt alles ook uitgebeeld als die in die verdeelde tong als van vuur. Terwijl de vuurtong zichtbaar is, spreekt de mond, spreekt de tong de lof des Heren. En zo doet de Heren dat in zijn herscheppend en wederbarend werk. Dan wordt zelfs dat onbedwingelijke kwaad vol dodelijk venijn nog een instrument waarin de Heren zich verheerlijkt. En de tong van Petrus die gebruikt werd om zijn meester te verloochenen, die wordt straks gebruikt om de Christus te verheerlijken. En zo Thomas, die gesproken heeft in ongeloof, hij gaat zijn meester groot maken. En Matthäus, die mensen bedrogen heeft door zijn tong, hij gaat ze nu de weg der waarheid wijzen. Hij spreekt de grote werken Gods en hij spoort ze aan om die weg der genade te gaan. Zo doet de Heere dat, als Hij gaat werken, onweerstaanbaar. O, wat een genade, dat zelfs de tong bedwongen kan worden. Dat zelfs de tong getemd kan worden en dat ook de tong nog ingeschakeld kan worden in het werk des Heeren om de grote werken Gods te verkondigen. Gemeente, dan is daar op dat punt bijvoorbeeld heel duidelijk de verandering zichtbaar geworden. En dat doet de Heere toch? O ja, als hij een mens door genade bearbeidt, dan wordt er toch een verandering merkbaar en zichtbaar. Dan komt dat op allerlei terreinen openbaar, maar onder andere ook in het gebruik van de tong. En dan wordt het te bidden, laat u mijn tong en mond en 's harten diepsten grond toch wel behagelijk wezen. Zegt u dat de dichter na? Als vrucht van dat werk van Gods geest. Om zo door de Heere ook bearbeid te worden dat uw tong, uw mond overloopt en overvloeit van Gods lof. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, daar heeft de Heere recht op. En als de Heere het werkt, dan gaat het nog vanzelf ook. Toen hebben ze elkaar niet meer aangespoord en toen hoefden ze het ook tegen elkaar niet te zeggen. Dat ze met veel aarzelingen uiteindelijk toch eens een keer moesten opstaan en nu eens wat gaan zeggen voor de Heere en voor zijn dienst. Ach, dat is vaak toch zo in het leven van Gods kinderen. Dan weten ze dat er van hen verwacht wordt, dat de Heere van hen verwacht dat ze eens wat zeggen, dat ze zijn dienst aanprijzen. Dat ze eens een woord van waarschuwing spreken of een woord van nodiging. Maar ach, de mond is eigenlijk gesloten en je moet jezelf aansporen en eigenlijk ertoe dwingen om nou eens een keer die mond open te doen. Dat is geen gunstig teken, nietwaar, als het zo moet. Als het zo afgedwongen moet. Maar als de geest is opnieuw in de raderen is. Als de geest is opnieuw werkt. Als de geest de tong aanraakt met een kool van het altaar van de Heere, dan wordt het vanzelfsprekend dat de mens gaat verkondigen de grote werken Gods. Dan wordt het vanzelfsprekend, kom ga met ons en doe als wij. Zo was het toen, zo behoort het te wezen. God geven dat we het mogen beleven, persoonlijk, en dat het zo ook als kerk beleefd mag worden, dat het als vanzelf gaat om met een vernieuwde tong de grote werken Gods te verkondigen, bekwaam gemaakt door de Geest. Amen. We zingen Psalm 19, het zevende vers. Schenkt u het ons, wat u in der tijd gegeven hebt en wat nog zo nodig is. Wat in alle tijden nodig is, Heere. Ook vandaag, ja vandaag in het bijzonder. Nu het zo geesteloos is geworden en zo duister. En nu er zoveel gezwegen wordt. Heere, geef opnieuw de krachtige en heerlijke werkingen van uw Heilige Geest. Kom als die geest van het licht, kom als die geest die wegbrandt, die heiligt en reinigt. En als de geest die sprekend maakt, als de geest die de tong gebruikt, Heere, dat onbedwingelijke kwaad temt. Heere, kom en werk in ons midden, werk over het ganse rond der aarde. Wil de werken der duisternis verbreken en uw heerlijk werk verrichten. En geef dat uw volk ertoe bekwaamd mag worden, Heere, om de grote werken Gods te verkondigen. We bidden van u, wilt gij uw woord heiligen aan onze harten. Zo heiligen, dat we het persoonlijk mogen kennen. Zoals de verdeelde tongen als van vuur zaten op een iegelijk van hen. Zo wordt het toch ook persoonlijk beleefd. Heere, mogen we dat zoeken. Mogen we dat kennen. Mogen we dat beleven. En wilt gij uw werk doen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.